Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, hartelijk welkom in het Hongarije, langs de Blauwe Donau, in de 12e, 13e eeuw. We waren de vorige keer gebleven bij koning Andreas II, nog steeds uit de grote Arpaad-dynastie. We zijn een iets meer dan 100 jaar na de heilige koning Ladislaus en ondertussen passeerden een 9-tal koningen. Koning Andreas II had dus een dochter, de heilige Elisabeth van Hongarije of Thüringen, waar ze woonde wegens haar huwelijk met graaf Ludwig von Thüringen, dus Midden-Duitsland. Maar koning Andreas had ook een zus, Constance, geboren in 1180 en overleden in 1240. Dus een tante van de heilige Elisabeth van Hongarije. En de Hongaarse prinses Constance werd uitgehuwelijkd aan koning Ottokar I van Bohemen. Bohemen, vandaag grotendeels Tsjechië. Uit dit huwelijk kwamen 9 kinderen, waaronder de jongste Agnes, geboren in 1211 en overleden in 1282, dus, als u kan volgen, een nicht van Elisabeth van Hongarije. En zij is gekend als de heilige Agnes van Bohemen of van Praag. Dus langs moederskant had ze het Hongaars koninklijke bloed van de Arpaad-dynastie. Haar vader, koning Ottokar van Bohemen, gebruikte zijn dochter voor zijn eigen politieke arrangementen. En zo werd ze reeds uitgehuwelijkd op 3-jarige leeftijd aan de zoon van de hertog van Silesië. En vandaag liggen er stukken in Duitsland, Polen en Tsjechië. Maar de zoon van de hertog stierf heel vroeg en dus kwam er nooit een daadwerkelijk huwelijk. Ondertussen, voor haar opvoeding, werd Agnes niet in Hongarije geplaatst, maar bij de zusters, Cistercienserinnen, in Silesië. Het leven van deze hoogopgeleide zusters heeft op haar een onvergetelijke indruk achtergelaten. Later werd Agnes teruggehaald naar Bohemen, waar haar vader haar wilde koppelen aan andere koningen of prinsen, of werd ze door hen achterna gezeten, zoals zelfs de koning van Engeland. En zo werd tenslotte, omdat ze steeds weigerde, keizer Frederik II van Duitsland haar opgedrongen. Maar bij Agnes was een religieuze roeping naar boven gekomen. En zij moest uiteindelijk de hulp en de bescherming inroepen van paus Gregorius IX om haar vrijheid te bekomen, wat ook lukte. Ze verliet het koninklijke hof op 25-jarige leeftijd en trok zich terug in een klein huisje in een arme wijk van Praag. In die periode arriveerden aldaar minder broeders Franciscanen. En Agnes kon haar broer Wenceslaus, inmiddels koning van Bohemen, overtuigen om een Franciscaans klooster te laten bouwen naast haar kleine huisje en tevens een ziekenhuis. En deze Franciscanen spraken haar over de tijdgenote Clara van Assisi en terstond begon Agnes een correspondentie met deze grote heilige, waarvan 4 brieven zijn bewaard gebleven. De heilige Clara van Assisi noemde Agnes de helft van mijn ziel. En Clara stuurde zusters naar Praag en alzo ontstond in 1233 een Clarissenklooster in de stad waar Agnes binnentrad en in 1243 de leiding overnam. Vele andere dochters van adellijke families kozen ervoor het kloosterleven, zoals de oudste dochter van een andere broer, koning Ottokar II. In een paar jaar tijd bouwde Agnes een hele reeks ziekenhuizen, weeshuizen, opvangcentra en leprozenkolonies rond het klooster. Er ontstond in Praag een hele wijk om de armsten van de stad op te vangen en te helpen. Agnes stierf op 77-jarige leeftijd en werd in 1989 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. En we gaan nogmaals op bezoek naar een andere heilige, afkomstig uit Hongarije, maar die ook in een ander land verbleef, zoals Agnes in Tsjechië en Elisabeth in het Duitse Thüringen. En ik heb het over de Hongaarse prinses Kinga. En tracht u te volgen. De heilige Elisabeth was dus een dochter van de Hongaarse koning Andreas II. De heilige Agnes, een dochter van de zus van deze koning. Zij waren dus nichten. De broer van Elisabeth was koning Béla de IV, die dus hun vader Andreas opvolgde. Wel, prinses Kinga was een dochter van koning Béla, dus een kleindochter van koning Andreas II, en Elisabeth was haar tante en Agnes een groot nicht. Tussen haakjes, ik wil het niet moeilijker maken, een achternicht van Kinga was de heilige Hedwigis van Polen, die we later gaan bezoeken. Maar het is nog niet gedaan. Kinga werd dus geboren op 5 maart 1224 in de Hongaarse stad Esztergom en was dus de dochter van koning Béla IV. Een zus van haar is de heilige Helena van Silesië en een andere zus, de heilige Margaretha van Hongarije, die we ook straks gaan bezoeken. Toch opvallend, veel heiligen in deze grote Arpaden-dynastie, en dit ondanks een geschiedenis vol intriges en onrechtvaardigheden. Kinga, ook vermeld als Kunegonda, bracht haar eerste 5 jaar door aan het koninklijke hof in Esztergom, waar ze een goede algemene en religieuze opvoeding genoot. Ondertussen doet zich in Polen een politieke crisis voor en vroegen de Polen om hulp aan koning Béla IV van Hongarije, de vader van Kinga. Béla IV zag ook het voordeel in van een goede samenwerking tussen beide landen wegens het grote, dreigende gevaar van de Mongolen die Europa dreigden binnen te vallen. In 1239 huwde Kinga eigenlijk tegen haar zin in met hertog Boleslaw V van Polen, later groothertog van Polen. Kinga had zich eigenlijk willen toewijden aan God en vroeg hem om kuis te mogen leven, wat deze hertog ook aanvaarde. En zijn bijnaam werd Boleslaw de Kuise. Zij woonden op een kasteel 60 kilometer ten noorden van Krakau. Trouwens, later traden ze samen toe tot de Franciscaanse Derde Orde. Een tijd verbleef het gezin in Hongarije, toen hun kasteel werd verwoest in 1241 door de invallen van de Mongolen. Terug in Polen steunde hertogin Kinga ondertussen de kerk bij de bouw van vele kerken en kloosters. Zij deed vooral liefdadigheidswerk door onder meer armen te bezoeken en lepra-leiders te helpen. Het volk hield van haar en noemde haar de vertrooster en pleegmoeder. Nadat haar echtgenoot op 7 december 1279 overleed, verkocht ze al haar materiële bezittingen en schonk ze het geld aan de armen. Ze wilde ook niets meer te maken hebben met het bestuur van Polen en trok zich helemaal terug in een door haar opgerichte Klaristenklooster in het zuiden van Polen, waar ze 10 jaar later haar religieuze geloften aflegde. En daar bracht ze de rest van haar leven door in beschouwing en gebed en liet vooral niet toe dat iemand haar aansprak over haar verleden als groothertogin van Polen. De heilige Kinga of Kunigonda overleed op 24 juli 1292. Tijdens haar leven speelde ze een belangrijke rol in de versterking van het christendom, en niet alleen in Hongarije, maar ook in Polen en Litouwen. Kort na haar dood begonnen de pelgrims naar haar graf te komen en velen van hen ontvingen buitengewone genaden. In 1715 riep paus Benedictus XIII de heilige Kinga uit tot patroonheilige van Polen en Litouwen. Beste vrienden, ik stel voor nog een derde heilige aan te halen uit deze grote Hongaarse Arpaden-dynastie, de heilige Margaretha. Zij was een zus van de heilige Kinga van Polen, die we zojuist bezochten, en dus ook een nicht van de heilige Elisabeth van Hongarije of Thüringen. Maar hier is het noodzakelijk eerst even de toestand van Hongarije naar boven te halen, waarbinnen Margaretha werd geboren. Zware problemen overheersten het land, we hebben het al even aangehaald, en trouwens ook gans Europa, en grote zorgen voor haar vader, koning Béla IV. Uit het oosten dreigden de Mongolen gans Europa te overheersen. In 1240 bezetten de Mongoolse legers Kiev en in 1241 versloegen ze het Poolse leger. Maar in datzelfde jaar werd bij de slag bij Mohi ook het Hongaarse leger verslagen. De Mongolen verrichten aanzienlijke verwoestingen in het land. Geschat wordt dat zij 30% van de bevolking hebben gedood, een 3 miljoen mensen. De Hongaarse koning, Béla IV, vluchtte eerst met grote moeite naar Oostenrijk. Maar daar werd hij door keizer Frederik II gegijzeld en vluchtte dan verder naar een kasteel in Kroatië op een eiland aan de kust. Op dat moment was de koningin in verwachting. Het koningspaar beloofde, als de kleine een dochter zou zijn, het af te staan en op te dragen aan God als Hongarije bevrijd zou geraken van de Mongolen. En Margaretha werd geboren in 1242. En zoals we uit de geschiedenis weten, trokken de Mongolen zich plots terug uit gans Europa. Men vermoedt wegens het overlijden van hun grote hoofdman, de Khan. Het koningspaar hield zich aan hun belofte en liet Margaretha opvoeden in het klooster van de Dominicanessen in Veszprém, ten zuidwesten van Boedapest. Later liet de koning een klooster bouwen op het Konijneneiland, dat midden in de Donau ligt in Boedapest. Vandaag staat het gekend als het Margaretha-eiland. Eigenlijk koos Margaretha dus niet zelf voor dit godgewijde leven. Maar stilletjes aan groeide er toch een roeping waar ze zich zeer trouw aan hield. Men spreekt over haar als over het lam van Hongarije, het offer voor de bevrijding van het land van de Mongolen. Maar Margaretha zou het niet gemakkelijk krijgen, daar haar vader zijn belofte verbrak. En hij poogde haar uit te huwelijken, voor eerst aan de koning van Polen, later aan deze van Tsjechië, allemaal omwille van politieke voordelen. Margaretha verzette er zich hevig tegen. Gevolg was dat het klooster op het eiland haar voordelen verloor en een aantal zusters zich tegen haar keerden. Maar dit verzwakte echter niet haar liefde voor God en voor de zusters. In het klooster verbood Margaretha elke vriendjespolitiek vanwege haar afkomst. Ze heeft zelfs de laagste functies met vreugde uitgevoerd. Ze maakte de toiletten schoon. Ze behandelde de zieken. Een van de dienstmeisjes van het klooster zei ooit over haar: Margaretha was goed en heilig. Ze was nederiger dan wij. Als een zieke zuster 's nachts van de pijn schreeuwde, ging zij als eerste naar haar bed. En had ze geen verplichtingen, dan bracht ze het grootste deel van de dag door met bidden. Een belangrijke gebeurtenis was een oorlog die uitbrak tussen de legers van haar vader, koning Béla, en haar broer, prins Stephanus. Margaretha vond het verschrikkelijk, omdat haar familie oorzaak zou worden van vele duizenden slachtoffers op het slagveld. Zij vermenigvuldigde haar boetedoeningen met zelfkastijding erbij. Maar zij deed dat zo intensief dat de zusters aan de koning en de prins lieten weten dat Margaretha in een doodstrijd verkeerde en dat ze snel moesten komen als ze haar nog in leven wilden zien. Broer Stephanus, die zijn zus zeer graag zag, en de koning kwamen naar het klooster en verzoenden zich. Margaretha overleed in 1270 op 28-jarige leeftijd. Ook nu nog is haar leven een schitterend en lichtgevend voorbeeld van hoe de kracht van het geloof, het gebed en offer sterker is dan wapens. Ze werd heilig verklaard door Paus Pius XII in 1943.
István Rigozzi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
En beste luisteraars, zo komen we terug bij het levensverhaal van priester István Rigozzi. Het gezin, vader, moeder en de broers Laci en Imi wonen in Budapest in een iets meer ruimere woning, maar hebben alle moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De kleine István slaagt erin door zijn vindingrijkheid en maar vooral door zijn onbaatzuchtige hulpvaardigheid mee te helpen aan het inkomen voor het gezin. In België bestond na Wereldoorlog I het Hongaarse kinderwerk waarbij duizenden Hongaarse kinderen de kans kregen enkele maanden te vertoeven in Vlaamse pleeggezinnen om deze armoede in Hongarije even te kunnen ontvluchten. Een eerste voorstel werd afgewezen door de ouders van István, maar het jaar erop, in de herfst van 1926, komen István, 10 jaar oud, en broer Imi samen met priester Albert Cardijn en seminarist Arnold Gesquière en een grote groep kinderen aan in Vlaanderen. Imi komt terecht in een boerengezin en István bij de deken van Poperingen, Richard Vervake, diens zus als juffrouw vermeld en de huishoudster Maria. Een heerlijke tijd voor de kleine István. Zo slaagde hij erin een zeer succesvolle geldinzameling te organiseren voor zijn ouders, die met het geld een winkel opstarten in Budapest. Maar het eindigde in een zwaar faillissement en de ouders verloren haven en goed en kregen er nog schulden bij, als de jongens terug in Hongarije toekwamen in de zomer van 1927. Beste vrienden, ik herinner even dat Mark en ik zelf ons best doen om de Hongaarse woorden zo correct mogelijk uit te spreken, maar zo eenvoudig is het ook weer niet.
De eerste die ik in het station opmerkte was Latsi. Wat was hij gegroeid. Hij stak boven vader uit. Moeder had ik nog niet gezien. Dan kwam ze plots naar voorgedrumd en stond aan de deur van de wagon. Ik sprong in haar omhelzende armen. Ook Latsi omarmde ons gelukkig. Dan begon een lijf-aan-lijf gevecht voor onze bagage. Latsi vond een kruier die de twee koffers op een handkarretje laadde. En buiten het Ooststation nam ik de richting van de Garayi-straat, maar moeder hield me terug. Niet langs daar, jongen. We wonen nu in de Dembiski-straat. En de winkel in de Nefeleitsch-straat? Die hebben we niet meer, zei vader met berusting. Over de winkel werd er niet meer gesproken. De koffers konden met moeite in de kleine kamer. We waren erover verrukt hoeveel die lieve mensen ingepakt hadden. Er was voor iedereen een geschenk. Uit het pakje van Maria Neni viel een bankbriefje van 1000 frank. Uit de doos die de juffrouw me behoedzaam in de hand gestopt had, kwam er een antiek Christusbeeld tevoorschijn. Ze had het als een schat in haar kamer bewaard. Dan de smalle doos die van de kanunik kwam, een fototoestel. Van zoiets heb ik altijd gedroomd, zei Latsi begeesterd. Hier voor jou dan, Latsi. Ook een grote doos kwam tevoorschijn. Een geschenk uit de speelgoedwinkel. De winkelier had ons geheimzinnig op het hart gedrukt de doos niet eerder te openen dan thuis. In een berg papier zat een kleine camera verscholen.
En er volgden ook geschenken voor de pastoor, abt Nowak, van de Sint-Elisabeth-kerk, waar Istvan elke morgen zeer vroeg de heilige mis diende. Ook voor de klokkenluider Gusti Bazi en de koster Karoli Bazi. Maar de confrontatie met de toestand thuis beheerste weer de nodige zorgen.
Vader was een teleurgesteld man geworden. Het was of hij alle levenslust verloren had. Hij had zijn moeder verloren. De winkelovername had schipbreuk geleden. Hij had alles verloren en had nog veel schulden. Wat we hadden meegebracht was ofwel verkocht of opgeleefd. Het was nu eind september en de scholen zouden herbeginnen. In het hospitaal hadden de zusters intussen een andere misdienaar aangeworven. Dus de kost konden we van ginder niet meer krijgen. Het was opnieuw Karoli Bazi die ons te hulp snelde. Hij legde ons hopeloos geval aan vader Nowak voor, die ons bij zich riep. Aan vader gaf hij een belangrijke som om de schulden te delgen. Hij suggereerde Imi en mij naar het Don Bosco-instituut te Estergom te gaan. Daar zouden we kosteloos onze studies kunnen voortzetten in de economische afdeling. En voor Latsi moest er een andere oplossing gevonden worden. Vader Ab beloofde contact op te nemen met de directeur van de Salesianen die hij goed kende. Vader was heel dankbaar voor deze oplossing en vond dat wij het maar moesten aanvaarden of zoon we na die lange afwezigheid liever thuis bleven. Maar vader bleef onvermurbaar. Enkele dagen later bracht Karoli Bazi de brief die ons de aanvaarding meedeelde. En daarmee moesten we de volgende dag al vertrekken, want het schooljaar was daar al begonnen. Er viel niks anders te doen dan onze spullen bijeen te garen en afscheid te nemen. Moeder en Latsi vergezelden ons naar Estergom, waar een aanborstig treintje ons heen bracht. Wat een verschil met onze afreis naar België. Van waar we uitstapten moesten we nog een paar kilometer te voet. En dit instituut, dat eigenlijk een kazerne was, lag op een schrale, eenzame plek en zag er inderdaad helemaal als een kazerne uit. Het enige aantrekkelijke in dit ligubre complex was een klein kerkje. Daar gingen we eerst even binnen, omdat het lichtje van de godslamp flikkerde. Dacht ik aan Martha, die tot haar zuster Maria zei: "De meester is daar en hij roept je." Dit gaf me toch wat kalmte en zekerheid. Ik zal hier niet alleen zijn, want hij zal me niet verlaten. Moeder troostte ons nog dat ze ons zou komen bezoeken en dat we hier niet lang hoefden te blijven. De werkelijkheid was dat zij ons eenmaal bezocht heeft ter gelegenheid van een bedevaart naar Pilisenskerest en dat ons verblijf in dat instituut 2 jaar duurde. Ik kon zo moeilijk wennen aan het kampreglement. Het ging er erg militaristisch aan toe, een ijzeren tucht. De paters Salesianen hadden het niet gemakkelijk om 500 lastig vriemelende kinderen op te voeden. Velen onder hen waren wezen of kwamen uit een verbeteringsschool of een asiel. De kost was eenvoudig, 's morgens een bord soep met een stuk brood. En daarmee moesten we het stillen tot 1 uur, om dan onze honger te stillen met gekookte groenten of een soort meelspijs. We kregen zelden vlees, en op zon- en feestdagen hadden we dikwijls honger. In de grote studiezaal en de eetplaats en op de slaapzaal was het zeer koud. Niets kon verwarmd worden. En toch, de goede pater Salesianen probeerden de armoede door hun liefde en zelfverloochening te overbruggen. Meer echter konden ze niet doen, want de hulp van kerk en staat was te gering. Er kwamen steeds meer kinderen bij en daarmee groeide ook de miserie. Ik voelde me het meest thuis in het kerkje. Na het sprookjesleven in Vlaanderen zat ik nu in de put. Ik kon met niemand echt vriendschap sluiten en ik werd een stille, eenzelvige knaap. Liefst trok ik me terug in de kapel. Janos Batsi, de huisbewaarder, hield veel van me. Soms stopte hij me een snede brood toe, die ik dan deelde met Imi. Hij strooide overal rond dat er een engeltje woonde in het instituut. En deze naam bleef me 2 jaar lang bij. De prefect, Fekete Atia, was ook een lieve man. Vanaf het begin had ik gratie gevonden bij hem. Er waren ook enkele externen onder de studenten. Een struise boerjongen deelde dikwijls zijn boterham met mij. Imi kreeg dan de helft van de helft en hij had het erg nodig, want hij vermagerde ziender ogen. Van pater prefect mocht ik de mis dienen en ook bij het net houden van de kapel kon ik een handje toesteken. Dat werd dan beloond met een dikke snede brood, de enige gangbare beloning die ruilwaarde had. Hoewel de paters de kinderen in de geest van Don Bosco trachten op te voeden, heerste in dit gevarieerd gezelschap wel eens het recht van de sterkste. De groten terroriseerden de kleinen, die samenspanden om zich te verdedigen. Ook op onze spullen moesten we letten, want die kregen voeten. Hoe dikwijls was ik s'avonds, als ik de ruwe soldatendeken over me trok, het wenen nabij. Naast ons in de grote kazerne hoorden we de schrille stem van een trompet die soldaten opriep het terrein op te ruimen. 'S morgens was het signaal om op te staan ook niet verheugend. De kerkklok gaf ons het teken om met verkleumde ledematen het bed uit te kruipen en ons te wassen in ijskoud water. Dan trokken we in stilte naar de mis en dat beurde me wel op, want ik voelde dat Jezus in de Eucharistie me verenigde met allen die ik lief had, die zo ver van mij verwijderd waren.
En plots kwam op het einde van dat eerste schooljaar bij de Salesianen in Estergom in 1928 een nieuwe uitnodiging binnen vanuit België, welke uiteraard met grote vreugde door István en Imi werd verwelkomd. Gedurende de grote vakantie vertoefden de broers terug bij hun pleeggezin. Istvan herinnert zich nog de uitstap naar de zee in een oude Fiat, waarmee Imi onderweg werd mee opgehaald en er gepicknickt werd in de duinen. Tevens een bezoek aan de kathedraal van Antwerpen en aan de dierentuin. En alsook Brussel met de mooie grote markt. Maar bij hun terugkeer in Boedapest werd alles weer overschaduwd door de miserabele toestand thuis en was de enigste oplossing terug een jaar in het instituut te Estergom. Maar het volgende jaar, in 1929, konden beide broers terugkeren voor een derde keer naar Vlaanderen. De pleegmoeder van Imi was ondertussen overleden en de dochter ingetreden in het klooster. Imi kon, dankzij een regeling van deken Vervaken, deze keer inwonen bij een pastoor uit een heel naburig dorp.
De lang verwachte dag brak aan. De post bracht de uitnodigingsbrief en we gingen terug. De ontvangst was natuurlijk allerhartelijkst. Met Imi kon ik nu weer samen zijn. En meer samen zijn, want hij woonde dicht bij ons. In de dekenij was een grote tuin met een uitgestrekt grasperk, fruitbomen en bloemen allerhande. We konden naar hartlust stoeien in het gras, duiven en konijnen kweken ook. In de speelgoedwinkel waren er twee jongens van onze ouderdom, Antoon en René. Al hun vrije tijd brachten ze met ons door in de tuin. In een hoek richtten we een Mariakapelletje op. We speelden Indiaan en sloegen tenten. Zij waren de Sioux en wij de Delawares. Natuurlijk op oorlogspad met krijgsgeschreeuw en wilde achtervolgingen. De juffrouw kwam ons midden in het gevecht vergasten op chocolade en limonade en de strijd werd daarvoor wel even gestaakt. En al spoedig konden we in de tent de vredespijp gaan roken. Het was altijd Antoon, de oudste, die het woord voerde. Hij kende talloze missieverhalen en verklaarde dat hij missiepater zou worden om de wilde Indianen te bekeren. Ik had er ook wel zin in om missionaris te worden en zo konden we samen plannen smeden voor later. Aangezien we nu niet dadelijk konden vertrekken naar verre landen, besloten we dan een actie te voeren om missionarissen te helpen. We werden verwoede verzamelaars van oud papier, postzegels en zilverpapier. We hadden er al zoveel bijeengekregen in de stad, dat wij het op een zekere dag met een camion naar de fabriek konden sturen. Onze eerste gift voor de missies was 2000 frank. En dat gaf ons moed. Laten we een tentoonstelling inrichten, zei Antoon. In het college van Poperingen was een leraar die al daar de missieactie leidde. Hij schreef naar Antwerpen. En kort daarop kwamen er 3 kisten aan, vol materiaal, voor een expositie. Antoon kon van zijn vader verkrijgen dat een van de magazijnen geruimd werden. En van 's morgens tot 's avonds werkten we om het materiaal op lange tafels uit te spreiden. Voorwerpen die door de zwarten uit hout werden gesneden, maskers, lansen, schilden. De muren werden behangen met prenten die het leven van de inlanders en het werk van de missionarissen voorstelden. Ik was verbaasd dat het er zo mooi uitzag. De deken kondigde op de kansel de expositie aan. Door 2 misdienaars georganiseerd. In de tuin kon men verfrissingen en snoepgoed kopen. Vooral op de zondagen was de toeloop groot en we moesten er altijd zijn om de bezoekers te ontvangen en uitleg te geven. Die tentoonstelling duurde een volle maand en op de sluitingsdag werden we vereerd met de aanwezigheid van al de priesters van de stad en van de burgemeester. Hij feliciteerde ons voor de prestatie en zei dat hij hiervan overtuigd was dat we wel goede missionarissen zouden worden. Jong geleerd is oud gedaan. De netto-ontvangst bedroeg 50.000 frank, die we naar het missiesecretariaat stuurden. Dit was het hoogtepunt van onze derde en laatste vakantie in België. De herfst naderde snel, dat konden we zien aan de bladeren. Op een morgen aan tafel reikte de kanunnik zeer bedrukt een brief over aan zijn zuster. Haar ogen schoten vol tranen. Ik vernam dat begin september de kindertreinen naar Hongarije zouden vertrekken. En er is nog iets anders, zuchtte de juffrouw. Dit is meteen het einde van de kinderactie. Ze liet de brief op haar schoot vallen, nam haar bril af en tuurde uit het venster naar de veranda. Zij omhelsde me bedroefd. Stefan, fluisterde ze, wat zal er van je geworden? Zien we je nog ooit terug? De deken haalde zijn grijze haren in de war van zenuwachtigheid. Het is echt jammer, merkte hij op. Mijn hart kromp ineen. Nu voelde ik hoe innig ik met deze lieve Vlaamse mensen verbonden was. Na al die heerlijke belevenissen, terug naar de grauwe alledaagsheid van de tredmolen in het instituut. Maar Imi zei, geen zorg, Pitiu. Wat er ook mogen gebeuren, naar dat instituut gaan we niet meer terug. Nooit hebben we zulk een treurig afscheid meegemaakt dan op die grijze, regenachtige septembermorgen. Vaarwel, Vlaanderen. Zal ik je ooit nog mogen begroeten?
En alzo keerden István en Imi terug naar Hongarije in september 1929. István was bijna 14 jaar oud. Zij vreesden dat ze nooit meer Vlaanderen zouden terugzien. En inderdaad, naar het instituut de Estergom moesten de jongens niet meer terug. Trouwens, Imi had het laatste jaar middelbaar afgerond. István volgde school in Budapest en bleef niet alleen misdienaar in de Sint-Elisabethkerk, maar ook klokkenluider daar Gusti Bazi ermee gestopt was. Tevens kon hij ook terug de mis dienen in het hospitaal. En daardoor kon hij met alles wat hij kreeg aan fooien en de overschot aan eten uit het hospitaal de kosten meehelpen dragen in het huishouden. Ook broer Imi bracht een klein loon binnen als leerling slotenmaker en Laatsi als loopjongen voor een grote winkel. Moeder zelf bleef verder devotieartikelen verkopen in bedevaart plaatsen. Maar de vader sukkelde verder met zijn gezondheid. In de zomer van 1930 gaat de familie zelfs eens op bezoek bij de oudere broer van de moeder, de Latrani, die er een kleine wijngaard onderhield. Daarna reisden ze verder met de veerboot naar Reefouleup, waar een familielid van vader, Peem Bazi, woonde, een neef van de grote kardinaal Mincenti. Deze was toen nog pastoor in het westen van Hongarije. Later, in 1944, werd hij bisschop en het jaar erop aartsbisschop en primaat van Hongarije. We overlopen later nog diens leven. En na deze deugdoende vakantie keerde het gezin terug naar Budapest, waar koster Károly Bazi hen opwachtte met droevig nieuws.
Bij onze thuiskomst groette Károly Bazi ons met slecht nieuws. Het gaat niet goed met vader Abt. Hij wordt iedere dag zwakker en rusten wil hij niet. Hij heeft 3 kapelaans. Waarom laat hij het werk niet aan hen over? We staan juist gereed voor een begrafenis. Goed dat je gekomen bent. Het is een plechtige begrafenis met 3 priesters en de abt wil zelf de ceremonie voorgaan. Wat schrok ik toen ik zag hoe vader abt gebukt ging onder de zware koorknap en pijnlijk hoestte. Toen de dienst voorbij was, ging ik mee naar zijn kamer, hielp hem in bed en liep snel om een dokter. Deze vond het wel raadzaam om vader abt naar het hospitaal te brengen. Maar de zieke wou daar niet van horen. Toen ik de volgende morgen uit het hospitaal kwam, snelde ik naar de pastorie. God, vader abt is stervensziek en heeft de sacramenten van de stervende gevraagd. Een van de kapelaans ging naar de kerk om het allerheiligste te halen. Vader abt lag in zijn bed te hijgen, maar was nog goed bewust. Hij ontving de laatste sacramenten. Met Caroli Batsti bleef ik bij hem. Hij strekte zijn armen naar mij uit en wenend kuste ik zijn hand en voelde zijn streling. Dan wendde hij zich van ons af en reageerde niet meer. Tegen de middag was hij overleden. Nu voelde ik wie ik had verloren, een ware vriend van onze familie die veel van me hield. Ik wist wat we aan nieuwe moeilijkheden het hoofd hadden te bieden, want onze weldoener was heen gegaan. God weet wie en hoe de nieuwe pastoor zal zijn. De begrafenis was plechtig, want vader Noak had 30 jaar lang als pastoor gefungeerd in de kerk van Erzsébet Pharos. Na de rouwplechtigheid werd het stoffelijk overschot naar het kerkhof van Kerepeshi gevoerd. Toen de kist in de groeven werd neergelaten, wist ik dat er een hoofdstuk in mijn leven afgesloten was.
Met het heengaan van pater abt met zijn vele relaties verloor István een grote steun op zijn verdere levensweg. Ondertussen kwam er een nieuwe jonge pastoor in de Sint-Elisabeth-kerk, zeer energiek, maar die alles wou veranderen met zijn mensen. En de koster werd ontslagen en verliet Boedapest en István werd bedankt voor zijn diensten. István deed ondertussen ook aan zelfstudie, maar dat vlotte niet goed. Hij correspondeerde met zijn Vlaamse vriend Antoon, u weet wel met wie hij in Vlaanderen een missietentoonstelling had opgericht, die hem aanmoedigde naar België te komen, om hier te kunnen verder studeren en om dan samen naar de missies te trekken.
Op een avond vroeg moeder waarom ik zo somber was. Ik maakte me beklag dat ik wel iets moois van mijn leven wou maken, maar dat geen enkele oplossing me voldoening gaf. Ik weet wat ik moet doen, maar ik ben zo machteloos. Moedertje keek me aan met haar diepe blauwe ogen, alsof ze in mijn ziel wou kijken. En dan zei ze, Pietieu, mijn jongen, dat is je roeping. De Heer roept je en hij dringt aan. Je moet antwoorden gelijk de jonge Samuel. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Denk je dat, moeder? Zou dat echt kunnen? Haar antwoord had me zo blij gemaakt. Hiervoor heb ik altijd gebeden, jongen. Ik kuste haar eeltige handen. Jongen, zei ze ernstig, ik zal nog meer bidden, opdat jouw schijnbaar onbereikbaar ideaal bewaarheid mogen worden. De tijd was gekomen om een ernstig besluit te nemen, om spijt alle tegenstanden en moeilijkheden alles te doen om een toekomst uit te bouwen. Het is zeldzaam dat in een familie de kinderen zo goed overeenkomen. Misschien smeden de ellende en het harde leven die hechte banden tussen ons. We waren voor elkaar tot ieder offer bereid. Onze gemeenschappelijke miserie versterkte nog ons ideaal, hoewel we er nooit over spraken. Namelijk dat we alle drie het verlangen koesterden om priester te worden. Eens dat we samen aan het beraadslagen waren, kwamen we tot het besluit dat we in Hongarije niets konden aanvangen. Dus naar het westen dan, naar België. Ons besluit nam nog een vastere vorm aan in 1930, toen voor het Sint-Emericusjaar jongeren uit alle landen in Budapest kwamen samengestroomd om het 9e eeuwfeest van de heilige te vieren. Ook uit België kwam een lange trein met studenten onder de leiding van kanunnik Kardijn. Met mijn kennis van het Nederlands leidde ik ze de stad rond op de boottocht naar Estergom en naar al de feestelijkheden. Kanunnik Kardijn zou me later onschatbare hulp verlenen. Ik leerde hun ook een paar Hongaarse liederen. Wat was ik Sint-Emericus, onze Hongaarse heilige, dankbaar dat hij ons had samengebracht. De idee om uit te wijken naar België kwam meer en meer tot rijping. Ik kon Imi niet overhalen mij te vergezellen. Eerst wilde hij het certificaat van slotenmaker behalen. Latsi raadde me aan alleen te gaan en de weg voor hen te bereiden om later te volgen. Bleef mij alleen nog de taak om te zoeken naar middelen om dat doel te bereiken. Het paspoort verkreeg ik na 3 dagen al en nu kon ik me gereed maken voor de grote reis. Maar de uitvoering van mijn plan moest ik aan de voorzienigheid overlaten.
Ja, toen ik al met z'n dienaar was... En vooral als ik de Belgische priester dichtbij leerde kennen, kan ik weer waken. Nee, ze was ook een ideaalpriester. En natuurlijk, mijn moeder heeft mij ook altijd weer ver voor gebeden. Ze heeft mezelf toen gezegd dat mijn grootmoeder, als mij in haar arm wiegde met de paternoster in zijn hand, rozenkrans, bid ervoor dat dat jongske zo mooi een priester wordt.
U rozenkrans bemin ik reeds van mijn vroegste jeugd. Ik zal u nooit verlaten in droefheid of in vreugd. Tot het ogenblik bij dag, bij nacht blijft gaan. zingen.